Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week is mijn gast Kirsten van Tijn.
Toen ineens hoorde ik klink, klink, klonk, 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 echt heel veel geluid van kopjes. En toen zei ik, wat gebeurt daar? Het is pauze! En toen besloot die vrouw dus gewoon, het is nu pauze!
Zij won het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival en daarna het Groninger Studenten Cabaret Festival. En sindsdien toert ze door het hele land met haar voorstellingen. En ze is ook steeds vaker op tv te zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Kirsten van Tijn. Wat denk ik de allereerste keer dat wij elkaar ontmoet hebben? Volgens mij in Delft in het Rietveld Theater. Daar was een soort open podiumachtig iets in de foyer, niet eens in de zaal. En de zaal is al heel klein en de foyer is nog veel kleiner. En dat presenteerde jij en Marco Lopez samen.
Oh ja, jeetje, dat je dit nog weet. Toen zat ik nog op school ook gewoon.
Ja, dat is heel lang geleden. En volgens mij was dat ook onversterkt.
Ach.
Ik heb geen idee hoe die show verder was. Maar staat je daar nog iets van bij?
Nu je het zegt eigenlijk, ik moest dus aan een ander moment denken. dat terzijde van een eerste ontmoeting. Maar dat was op een poppodium ergens in het oosten van het land. Dat was helemaal geen cabaretpodium. Maar dit is eigenlijk bijna hetzelfde vergelijking van hoe... Nou ja, Rietveld Theater is heel leuk, maar dat in de foyer was. En ik ben ook helemaal geen presentator. Dus volgens mij waren dat ook de eerste stappen dat ik ook maar probeerde iemand aan te kondigen. Ja. Ik weet niet meer hoe gênant dat was. Maar daar staat me nu weer iets van bij, ja. Toen volgens mij zat ik mijn derde jaar op de academie in. Mocht ik daar een beetje iets proberen van hoe het is om voor een publiek te staan wat anders is dan docenten van de Koningstheateracademie.
Ja, ik wou zeggen de Academie Koningstheateracademie in de Bos, de opleiding voor...
Waar je leerde...
Voor cabaret en kleinkunst. Ja. Want was het ook echt pas dat je in je derde jaar mocht gaan spelen, zeg maar?
Nou, of ging sterker spelen? Nog, na je afstuderen mocht je pas gaan spelen. Dus dat was eigenlijk al heel illegaal dat wij daar op zondagmiddag in de stromende regen in een foyer iets stonden uit te kramen. Wat anders was dan een presentatiemiddag georganiseerd voor studenten en docenten eigenlijk. Maar dat is ook hoe, want volgens mij weet ik nog dat we elkaar daar ook tegen zijn gekomen. Heb je mij zelfs aangekondigd in het Griffioen natuurlijk. Dat was mijn stiekeme auditie, want dat mocht niet. Ja. Ik mocht helemaal geen auditie doen.
Oh, Griffioen Zuidplein Cabaret Festival.
Griffioen Zuidplein Cabaret Festival. En daar kondigde jij mij aan.
En was dat de voorronde?
Ja, de voorronde. Dat was de allereerste vreselijke 5 minuten dat je mag laten zien hoe leuk je bent.
En ik heb inderdaad een aantal van die middagen gepresenteerd. Ik heb het festival zelf ook ooit meegedaan toen ik echt net begonnen was en echt per ongeluk de finale gehaald en geen idee wat ik aan het doen was. En daarna nog wel vaker terug geweest als presentator. Beschrijf even die auditiemiddagen.
Nou ja, dat is sowieso dat is heel uiteenlopend. Je komt dan van een academie af waar dan een soort van kleinkunst cabaret geleerd wordt. En dat is dan ook al van zo hoort het. En ik dacht de hele tijd, ja, maar ik kan toch ook iets anders. Of ik had niet zo'n leuke schooltijd, laat ik het daarop houden. Of tenminste, ik werd veel tegengewerkt. En dat heeft me uiteindelijk gebracht waar ik nu ben. Dus dank je wel. Maar dat waren eigenlijk zo de stappen voor een publiek anders dan docenten en leerlingen, wat vreselijk is. Want dat is zo'n in-crowd-ding. Dus ik kwam daar eigenlijk dat ik dacht, hey, een ander podium, andere mensen, wat fijn. Alleen ja, die 5 minuten, of misschien waren het wel 3 minuten, laten zien wat je kan.
Ja.
Met totaal uiteenlopende mensen. Ik bedoel, ja, het was heel verschillend, weet ik nog.
En weet je nog,
misschien wel dat iemand goochelen deed, punt. Weet je wel, dus dat het... Het was toch? Dat was toch alles
ja, ik zit
wat
te
in
denken
zo'n voorronde
of ik er,
zat?
Of ik er ooit goochelen heb gezien,
nou
dat
ja,
denk ik nog net niet.
Voor mijn gevoel
maar
was het alles.
Er was inderdaad van alles. En ik wilde vragen, weet je nog hoe laat jij speelde?
Nee.
Want dat is om even een goed beeld te schetsen van hoe deze middagen waren. Want cabaret en kleinkunst en comedy is natuurlijk per definitie het leukst 's avonds.
Mm-hmm.
Dat is nou eenmaal
ja,
waar het
was
het beste gedijt.
Deze,
middag inderdaad begonnen zaterdagochtend 11 uur. En dan was het meestal in blokken ongeveer van een uur.
Ja.
En daar zaten dan nou, ongeveer 11 mensen in die allemaal 5 minuutjes mochten doen.
Stik zenuwachtig te zijn.
Ja, in een heel
alle
klein...
Alle leeftijden was ook altijd
dat
zo.
Dat ook, alle leeftijden ook... Alle vormen, want jij dus bijvoorbeeld gewoon met een vooropleiding, weliswaar illegaal, maar wel met een vooropleiding.
Ja.
Comedians die al gewoon lekker bezig waren in het open mic circuit en ervaring hadden. Maar ook mensen die nog nooit voor een publiek hadden gestaan.
Nee.
En die kwamen daar ook doen. En in een heel klein filmzaaltje van Cultureel Centrum Griffioen, waar ook een grote theaterzaal is. Maar dit was een filmzaaltje waar 50 man in kon... Waar hooguit...
15.
15, waarvan 5 man jury...
Eigenlijk een beetje deze tijd is het. Dat was toen,
ja,
maar
nou
dat
ja,
was toen verschrikkelijk. Want toen waren we zalen vol.
Nu zou die auditiedag gewoon uit kunnen verkopen.
Ja.
Met 30 man.
En heel gezellig zijn en heel normaal.
En inderdaad, iedereen stik zenuwachtig. Ja. Dus er werd altijd wel aangemoedigd van blijf kijken voor anderen. Of kom vast in de zaal zitten voor als je dadelijk zelf moet spelen. Maar iedereen was heel zenuwachtig met zijn eigen ding bezig. Dus ik heb daar...
En jij mocht dan iedereen aankondigen.
Ja, en het was ook echt gewoon aan- en afkondigen. Want er was ook amper ruimte om verder iets...
Een soort coach, doe maar, ga maar.
Te doen, ja. En om een beetje positiviteit erin te pompen. Ik weet wel, ik vond het heel leuk om te doen. Maar het kostte me altijd heel veel energie. Want ik moest dus ook nog eens 5 van die blokken op een dag doen. Met dus gewoon 40 of 50 mensen aankondigen. En ook met zo'n middag, 5 minuten klinkt... Heel kort. En dat is het ook. Maar na 1 minuut weet je echt wel of iemand iets kan of niet.
Ja.
Dat zie je direct. En dan zijn die laatste 4 minuten prima. Maar je ziet ook binnen 1 minuut of iemand echt niks kan.
Mm.
En dan duren die laatste 4 minuten nog heel erg lang.
Ja, en toch, ik was 21 volgens mij, of 22. En toch was ik stikzenuwachtig of ik door die voorronde was. Terwijl je dus al 3 jaar op een opleiding zit. Maar... Ja, je kijkt overal tegenop als je jong bent en als je op een opleiding zit. En dan Griffioen Zuidplein, ik had het volgens mij tegen 2 of 3 mensen op school verteld. Oh, weet je wel, meteen de zenuwen en nu al een kijkje wel uit. Ik heb ook pas toen ik in de finale stond tegen de directrice verteld. En die was er ook echt niet van gediend
waarom,
dat ik dat stiekem deed. Dus.
Waarom was dat zo'n... Ik heb die verhalen vaker gehoord... Dat het in die zin dat de Koningstheateracademie heel, laat ik het positief benaderen, beschermend is.
Ja,
voor
maar
de
dat
leerlingen.
Is het ook. Ja, het is ook.
En, is dat het of wat, waarom zit die rem er zo op?
Nou, ik denk dat het misschien nu wel wat losser is geworden. Ook door dus types die dus wel gewoon gingen en het deden en het positief uitpakten. Maar volgens mij is het op elke toneelschool wel een beetje normaal dat of het is iets heel groots waar je voor gevraagd wordt. Maar dat je gewoon 4 jaar lang een veilige plek hebt in huis waar je op je bek kan gaan. En dat je dus niet in een finale totaal op je bek gaat waar dan eventueel een krant bij zit of iets.
Ja.
En dat je het verpest kan hebben voor de rest van je carrière. Want dat gebeurt dus ook wel eens. Dan is het een stempel van, ja, bij mij is het gelukkig goed uitgepakt toen.
En maakte dat je misschien nog zenuwachtiger was daarvoor dan dat je anders zou zijn geweest?
Weet ik niet, het was mijn eerste keer. Maar het was wel, ik was super gespannen. Ook omdat er allemaal mensen meedeed toen. Nog Casper van der Laan, weet je wel, daar keek ik toen al heel erg tegenop. Ja, nog steeds. Maar weet je, daar zit je dan mee in een finale. Ja, ik ben gewoon heel goed in tegen mensen opkijken. Dat is steeds minder hoor, maar dat was toen ik 20, 21 was, was dat echt zo sky high.
En weet je wie er nog in jouw finale zaten?
Gert-Hein Boersma, Pieter Verelst.
Ja, oh jee, goed jaar.
Ja, was een goed jaar. Ik zit even te denken, wie, oh wat erg. Dat zijn de mensen volgens mij die door zijn gegaan.
Ja, de finale was meestal 4 man.
Ja.
Dus dat zou
ja, door zijn gegaan ook in het vak. Ik vind het heel erg dat ik misschien iemand vergeten ben. Nou ja, goed. Maar die schieten me nu even te binnen.
Is ongetwijfeld na te zoeken op Wikipedia. Ja, dus als je zeker. Dat heel graag wil weten. Google Griffioen zijn Plein Cabaret Festival.
Jaar 2011. Ja. 12, zoiets.
Ja, en... want even iets anders. Je zei al, dat was voor het eerst optreden voor publiek. Gewoon in het echt anders dan voor medestudenten en leraren. Wat is de pijnlijkste of de lastigste presentatie die jij op school hebt moeten doen? Dus voor medeleerlingen en docenten?
Ik was iemand die alles uitgeprobeerd heeft op de academie. Dus ik heb ook hele serieuze dingen gedaan. Of dan wilde ik een toneelmonoloog. Ik was totaal aan het zoeken naar wie of wat ik was en wat ik als performer was. Ook omdat op zo'n academie wordt heel snel ingezet op... ben je cabaretier, ben je kleinkunstenaar en daartussen kiezen. En ik wilde eigenlijk alles zijn toen nog. Dus ik ben wel een paar keer flink op mijn bakkers gegaan. En ook gewoon, ja, hoe zeg je dat? Dan had ik een of andere hele mooie... film monoloog gezien in een of ander dun gewaad van een of andere vrouw die het heel serieus ging doen. En toen dacht ik wil ook zo'n mooi wit dun gewaad en dan ga ik iets heel... en dan was ik 18, 19, weet je wel. Dus het was ook vaak... Dan sloeg ik de plank totaal mis. Of ik heb ook, voordat ik aangenomen was op de KTA, auditie gedaan op de meme-opleiding. Want ik dacht dat het was. Weet je, ik was nog zo zoekende... En dat ik gewoon dacht, ik ga geen cabaret nu doen, presentatie. Ik ga een meme-presentatie doen. Ja, iedereen denkt, wat de fuck is zij nou weer aan het doen? Of aan het zoeken op dat podium, weet je wel?
Hoe is het om een meme-auditie te doen? Want ik ben natuurlijk zelf heel erg gewend om iets te doen... waarbij je gewoon, je krijgt reactie en dat is lach. En als die uitblijft, dan is het mislukt.
Ja.
Met zang of kleinkunst denk ik dat je ook veel meer de sfeer in een zaal... wel aanvoelt, maar hoe is dat met meme?
Ja, ik ben sowieso... Eerst dacht ik altijd, ik wil acteur of actrice worden. Dus ik ben eerst al die toneelscholen afgegaan. En toen zeiden ze in Maastricht, jij bent een maker. En daar werd ineens heel veel gelachen. Dat wist ik ook niet. Dat ik grappig of dat er lach aan mijn kont hing. Dat zeiden ze daar. Je moet eens gaan kijken in Amsterdam of Den Bosch. En dat wist ik helemaal niet. Maar toen dacht ik nog, nee, ik ga naar de meme, vind ik ook interessant. Ik zat nog heel erg in die artistieke hoek te denken.
Ja.
Nou, en toen bij de meme-auditie, daar kwam ik zo bont en blauw uit. Want dan moet je ook de hele tijd laten vallen. En keihard ook. Dus alles was blauw, alles deed pijn. Was keihard werk. Ik heb echt heel veel respect voor memers. Want het is fysiek het hoogst haalbare bijna. En toen dacht ik, dit red ik helemaal niet. Dit is veel te heftig. En toen door die auditie haakte ik eigenlijk af. Toen wilde ik dat niet meer. En toen ben ik dus toch gaan kijken of ik niet meer maker was. En dan in Utrecht heb je ook theatermakers. De theatermakeropleiding. En dat sprak me minder aan. Omdat het heel ook, ja, hoe zeg je dat? Heel erg vanuit het dierlijke. Ja, dat klinkt ook heel maf. Maar dat was wel ook heel fysiek. Ik heb altijd dat fysieke heel erg omarmd. Maar toen ik Den Bosch, dat ik daar de dames voor naar vieren, Katinka Polderman, Pieter, natuurlijk Pieter Derks. Dat sprak me ook heel erg aan in taal en in... de dames voor naar vieren hadden natuurlijk heel veel fysiek. Ik weet niet of je het kent. Die zijn al gestopt, maar die komen van de Koningste Anne van Rijn, Hanneke Drent. En dat sprak me heel erg aan. En toen ben ik daar eens gaan kijken. Maar het was heel gênant, want ik had bijna nog geen cabaret gezien. Ik wist Prien en Bianca en Dames voor naar vieren. Maar het was niet zo dat mijn ouders voorbeelden hadden en dvd's en banden, videobanden lieten zien. Ik wist bijna niks. Ik was veel meer, want ik was 17 toen ik in Amsterdam ging wonen. Meteen een printpas van de stad Schouwburg had en heel veel toneel zag en meme. Dan cabaret. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik aan begon. Volgens mij heb ik dit nooit ook ergens verteld.
Yes, Bieber!
Toen was Frank Verhalle daar, de directeur van de toen nog Koningstheater. Dat zat ook in Den Bosch. Je had de academie en het theater. Ja. En die zei, wie zijn je voorbeelden in het cabaret? En ik dacht echt, shit, die heb ik helemaal niet. En dan was Prien en Bianca het makkelijkst voor mij. Maar in het begin werd ik ook echt werd ik daar echt gezien als, zij heeft geen idee, weet je wel, gewoon überhaupt... waar ze aan begonnen is.
Ook een heel goed uitgangspunt kan zijn, denk ik.
Nou, dat is dus...
Je trapt niet in de val dat je iets na gaat maken wat je heel tof vindt.
Nee, en dat is denk ik dus ook mijn redding geweest. Zowel in de tegenwerking. Dus eigenlijk werd elk jaar tegen mij gezegd, stop er maar mee. En elke keer dacht ik, nee! En daardoor heb ik zo hard gewerkt en alles gezien. En ik heb, weet je wel, want dat was fijn aan het Koningstheater, wat dat bij de academie hoorde. Wij konden elke dag naar theater. 5 dagen in de week. We mochten alles zien. Gratis. We konden gewoon binnenlopen.
Oh,
dus ik
gek.
Heb alles gezien. Ook het allerslechtste, het allerbeste. Maar gewoon elke dag zat ik daar. En ja, ik was 19 toen ik begon. Dus ik heb me echt laten overspoelen. Alles gelezen. En ja, dan sta je heel anders in een cabaretopleiding. Ja. Dan mensen die komen van, ik wil de nieuwe Karin Bloemen worden of ik wil de nieuwe dat. Want dat moest er echt uitgeramd worden.
Ja, ja, dat
want
moest
die hadden
mij
jaren daarnaar gekeken.
Echt uitgeramd worden dat ik de nieuwe Karin Bloemen ging worden.
Ja, dat snap ik.
Dat is me nooit gelukt. Oh, wat goed.
Ja.
Maar goed.
Dus dat, ja, dat was een beetje mijn academie loop. En dus ook hoe zo'n waarom ik op zo'n meme-opleiding dan een auditie dacht te doen.
Ja. Want je hebt nog even Jongens uit Plein gedaan. Die heb je gewonnen. Volgens mij heb je hetzelfde jaar Groningen gedaan. Ja. En gewoon even alles gewonnen wat daar te winnen viel. Dan ga je het toertje doen wat daarbij hoort.
Ja.
Dan kom je opeens ook gewoon in het hele land op plekken.
Ja, ja, want ik had wel een soort strategie. Ik had bedacht dat ik uiteindelijk het AKF wilde doen. Maar
Amsterdamse Kleinkunstfestival.
Ja, maar omdat ik dus ook in mijn 4e jaar te horen kreeg, stop maar, studeer maar niet af. Echt erg als ik dit nu zo opzom.
Hoe vaak is dat tegen je gezegd?
Ja, nou ja, gewoon, er was weinig vertrouwen. En dat zal helemaal ook aan mij liggen en wat ik uitgestraald heb. Of, ik weet niet. Sommige mensen kregen bij mij in de klas heel veel kontjes. Toe maar, toe maar, toe maar. En tegen mij werd eigenlijk altijd nee gezegd. Weet je, er waren ook vaak presentaties voor impresariaten op school of zo. Mocht ik ook nooit doen. En mijn overtuiging zat dus in mijn 4e jaar. Ik ga Griffioen doen. Ik ga Groningen doen. En dan uiteindelijk durf ik het AKF te doen. Maar omdat Griffioen een soort van voor iedereen totaal onverwacht, ook voor mijzelf, dat ik dat won. En toen hoorde ik op de dag van mijn afstuderen, je zit in de halve finale van Groningen. Toen ben ik echt met 2 dikke middelvingers van die school weggegaan. Op een leuke manier hoor. Ik heb heel goed contact met ze. Maar het was gewoon, waarschijnlijk ook ikzelf. Het was gewoon een beetje, alsof ik allemaal nog geen idee had. Dus het overkwam me ook best wel een beetje. Maar ik wist wel, ik ga voor die 900 man in Groningen staan. Dus ik was wel ook aan het beuken, weet je. Ja. Het was niet zo dat ik een soort van, weet je wel dat. Dat ik wist wat ik stond te doen. Maar toen ik dat won, en dus alle 3 die prijzen, was er dus meteen een impresariaat, Angelique Vinkers, wat zei, kom maar. Terwijl ik zei, nee, maar ik ga nog het AKF doen. En zij zei, nee, dat hoef je niet te doen, want je gaat nu een toertje doen en dan kan je meteen avondvullend gaan maken. Dus ik was 24 toen ik mijn eerste in première ging met mijn eerste avondvullende voorstelling. Nou, en nu, 6 jaar later, denk ik, arm meisje. Weet je wel, het is goed. Want ik heb dus eigenlijk, soms dan vind ik het heel lang duren. Dan denk ik van, dan zie ik mensen enorm snel gaan en sky high en vliegen. En dan denk ik, oh, weet je wel, nu is wel het punt van, weet je, ja, ik hang een beetje zo van, gaan we er doorheen breken of niet? Tenminste, zo voelt het, om heel eerlijk te zijn. Ja. Weet je wel, ik heb nu de middenzalen en je wilt die doen, weet je wel, doorstomen. Maar ik heb ook bijna al die tijd nodig gehad vanaf mijn 24ste om dus vol op mijn bek te gaan, om het niet te weten, om die programma's te maken, om te voelen hoe je überhaupt maakt buiten een opleiding. Bijna net als een rijbewijs van dat ik heb het gewoon nodig gehad om nu, als ik terugkijk, dan denk ik dus echt, oh, arm meisje in al die schuren en al die BCD-plekken waar je dan staat.
Wat is de eerste keer nadat je na Groningen won, dat je echt hard op je bek ging of op een plek kwam waarvan je dacht, ja, als ik dit had geweten, had ik inderdaad gewoon het advies van de KTA op moeten volgen en lekker stoppen. En
nou, dat is dus het feit. Ik ben dus niet per se, hoe zeg je dat? Ik heb dus nooit gedacht van dat advies van ik moet stoppen. Dus wel altijd een beetje die bokser gebleven. Maar meer als ik nu, en dat toen ik 24 was, ik was alleen maar godsgruwelijk blij dat ik mocht. Dus waar ik ook stond, CC de Tippen in Drenthe, in Pezolder. Dat is iets wat mij nu te binnen schiet. En dat ik gewoon kibbeling ging halen voor mijn muzikant en mijn technicus. Want dat was het enige wat ik kon betalen aan eten. en dat hij op een ladertje iets stond in te hangen. Want mijn decoren waren ook allemaal zelf gemaakt en bij elkaar gefreubeld. Maar ja, zo heb ik het wel geleerd, snap je? Dus ik heb eigenlijk bijna nooit gedacht van oh, ze hebben gelijk of ik had moeten stoppen of dit.
Dan stel ik de vraag verkeerd.
Nee, maar meer dat ik gewoon altijd maar weer iets probeerde of er naartoe ging. En dan ook zo'n cc de tippen helemaal, dat ik tegen iedereen dan weer helemaal, oh, het was zo leuk en dankjewel, weet je wel. Dat ik denk, oh, tering, al die energie, weet je, die je erin hebt gestopt in al die schuren en en al die kleine, weet je wel, dat heeft me gebracht waar ik nu ben.
Ja.
Maar het is heel grappig om op terug te kijken en dus ook te denken van, oh ja, ik wilde zo snel, maar ik heb dat allemaal nodig gehad om te zijn waar ik nu ben.
Absoluut.
En dat ik waarschijnlijk over 5 jaar zal denken, wat zat ik toen te vertellen in die podcast, weet je wel?
Nou ja.
Al die fases.
Ja, dat. En waar je nu zegt, ik zit in middenzalen en ik wil een stap hoger.
Ja,
geloof me, op het moment dat je de grote zalen doet, dan ga je kijken naar nog grotere namen en denk je, oh, maar Herman van Veen doet 35 avonden achter elkaar Carré of buitenlandse namen komen en doen dit. Dat blijft en dat is iets wat volgens
gelukkig
mij blijft
ook,
tot
gelukkig
op het allerhoogste niveau waar de Seinfelds en de Louis C.K.'s naar Chris Rock kijken en denken, oh jezus, jij doet zulke grote megastadions.
Ja, ja.
Weet je, of bands die nou,
dat is waarom je blijft werken natuurlijk ook
precies.
En zoeken. Ja.
En als je zegt, ik heb al die plekken nodig gehad, wat is er één waar je op terugkijkt en dat je, waarvan je denkt, oeh, daar heb ik echt een belangrijke les.
Een belangrijke les?
Geleerd.
Grappig
of
is dat ik dus naar jouw podcast keek als zijnde, dat ik dus de hele tijd bezig was geweest met wat was er zo verschrikkelijk.
Ja,
dat was ook
ja,
heel leuk. Nee, maar dat was dus heel leuk. Omdat ik daardoor dus bij al die theaters kwam. Ik dacht, oh ja, dat. Maar dit is een hele mooie vraag. Want daar een belangrijke les.
Want vaak het verschrikkelijke, wat op zo'n moment verschrikkelijk is of vervelend, zorgt later dat je wel weet, oké, dan moet ik een volgende keer hierop ingesteld zijn. Of bijvoorbeeld, we zitten nu op te nemen hier in de boerderij in Huizen. Dit is midden in weer het begin van de tweede golf en maximaal 30 mensen.
Ja.
Dus vanavond sta je voor een klein publiek.
Ja.
Ik denk zomaar een kleiner publiek dan jij nu normaal hebt in je zalen.
Ja.
Maar in het begin zal je ook dit soort zalen hebben gehad.
Ja, we zijn weer terug bij jou, hoor.
En aan zijn gekomen en zo, oh, 30 man. Lekker.
Ja. Nou, ik moet nu ook even denken aan een moment dat ik was heel erg blij altijd overal waar ik stond. Dus ik was heel dankbaar. En op een gegeven moment voelde ik ook van, ja, maar ik heb ook gewoon eigenwaarde en ik mag ook gewoon, ja, snap je? Dit klinkt heel, maar ik was echt vet jong. En weet je wel, en heel erg, vind mij leuk. Ja toch, zei ik bijna bij alles. Ja toch, ja, ja. Bevestiging. overal een vraagteken achter. En ik had op een gegeven moment een preview ergens. En daar was degene die waar theater van was, deed zelf presenteren. Dat is altijd al moeilijk.
Ja.
Was geen presentator. En hij begon, ik moest die preview doen. En hij begon en hij zei, je hebt lelijke cabaretières, die hebben vaak veel inhoud. Je hebt knappe cabaretières, die hebben vaak geen inhoud. Nu gaan we kijken naar Kirsten van Tijn. En ik voelde alles in mij en ik dacht, kom voor jezelf op. Je gaat niet nu je stukje staan spelen. En ik ben toen opgelopen en ik heb toen, want hij wilde mij aankondigen, ga nu kijken naar Kirsten van Tijn. En ik dacht, wat is dit? Hier gaat mijn voorstelling niet over. En toen ben ik dus dat podium opgestapt en toen zei ik, kan je misschien uitleggen wat je hiermee bedoelt? En toen was ik volgens mij 5'26". En hij stond met zijn bek vol tanden. En dat publiek schrok van mij. Zei ik, ja, voordat ik begin wil ik graag eerst even waarom je mij zo aankondigt. Zei hij, nou, bijvoorbeeld Louise Korthals. Die is ook knap, maar heeft ook inhoud. En ik zo, maar waar wil je heen? Wat wil je hier zeggen? Ik was het publiek kwijt. Want die dachten, wie de fuck is zij? We kennen haar niet.
Ja.
Vet arrogant. Maar ik voelde gewoon aan alles een soort, Ja, dat ik dacht, oké, ik moet nu voor mezelf opkomen en voor die vrouwen in het cabaret. Wat is dit? Wat is dit voor rare quote die je aan het begin neerzet? En ook al ben ik daar weggegaan met, ik wil hier nooit meer spelen en waarschijnlijk koopt er niemand een kaart voor mijn preview. Ik voelde toen wel, oh ja, ik mag hier staan op dit podium. Ik heb iets te zeggen. En ik ben niet een clowntje die zomaar weer ingeboekt nee. wordt. Of weet je wel, gewoon eigenwaarde. En dat was toen wel een les dat ik dacht, of heb ik ook tegen mijn impresariaat gezegd, ik hoef daar nooit meer te spelen. Volgens mij ben ik vanaf dat moment een zwarte lijst op gaan stellen. Ja, en dat vond mijn impresariaat ook een zwarte lijst. Ja, soms dan heb je ook gewoon dat je zegt van, nee, daar ben ik nu te goed voor, weet je wel. Dat ja. was wel een les. Dat
ik zal niet vragen welke theater staat erop, dat is niet nodig. Maar waar moet het theater aan voldoen om op jouw zwarte lijst te komen?
Nee, maar dit, weet je wel, zoiets. Want hij wist dus ook niet, ik was en het publiek kwijt en hij wist helemaal niet wat hij stond te doen. En het was gewoon, het werd gewoon steeds erger, snap je? Ook in wat hij probeerde nog goed te maken op dat podium. Het is gewoon meer, hoe zeg je dat? Dat je voelt dat je samen in een vak zit. Dat vind ik gewoon heel, heel ja. Belangrijk. En ik heb laatst nog een, kwamen we ergens aan en nee, we hebben geen kleedkamer. Oké, nou, dat is dan ding één dat je denkt, oké, dan pak ik wel een wc. Maar het werd steeds erger en ze hadden een Dolby Surround systeem in plaats van een normaal muzieksysteem. Maar ze noemden zichzelf wel theater, was net nieuw. En op een gegeven moment werd ik onderbroken tijdens het spelen. Want ik moest stoppen, ik zat aan mijn tijd. En toen heb ik, weet je, dan zeg ik, ja, dit zijn allemaal dingen, misschien moet dit meer uitleggen. Maar weet je wel, dat gevoel van eigenwaarde dus, ja. van, we staan hier een vak uit te oefenen. Ik denk hierover na dagelijks. We werken hier knoerd hard voor met z'n allen. In plaats van dat gevoel van dat, hoe zeg je dat? Soms het bijna het boerenbedrijf wat cabaret ook kan zijn. En daar ben ik wel een beetje zat van. Dat ik denk, we zijn kunstenaars met z'n allen. En hoe er ook wel plekken zijn die zo met je omgaan. Dus dat zou dan een zwarte lijstplek zijn, ja. Snap je?
Oh, maar even naar die avond.
Het was ook een preview, zit ik. Het was ook een preview, ja.
Ja, maar preview. Oké. Vaak bij preview heb je natuurlijk meerdere artiesten ja. op een avond. Die
ja, want
komen
toen
allemaal,
wist ik ook met mijn technicus dat ik bij jou zou zitten. Dus hij zei, zo, heb je er weer één. dit is nog niet zo heel lang geleden. Dit is een paar weken geleden.
Ja. Ja, oké, maar dan snap ik ook dat je strakker aan je tijd gehouden wordt, omdat er op zo'n preview natuurlijk meer mensen een ding komen laten zien.
Maar dit was echt niet oké.
Maar hoe, want ik toen je het zo net zei, dacht ik, dit is gewoon tijdens je avondvullende dat ze het afkappen. Dat zou nog bizarder zijn.
Ja.
Maar wat gebeurde er? Vertel even.
Nou, dat was echt heel, heel bizar. We kwamen sowieso binnen en toen was het gewoon geen theater, het was een bingozaal. en ik had mijn technicus mee en die werkt ook met Katinka Polderman. En die noemt de meeste vaak zalen, weet je wel. Je hebt ook gewoon zalen wat geen theater is, punt. En dan spelen we daar toch met alle liefde, want we doen dat voor het publiek. Ja. Maar hij noemt dat CC de ongestelde ledbar. Weet je, je kan niks stellen, je kan je decor helemaal niet ophangen. Je kan het helemaal niet doen zoals je het bedacht hebt als, zijn de kunstenaar.
Ja,
weet je,
precies. En hebben we het dan over sowieso een ledbar, gewoon een lamp met ledlampjes en die is altijd of net te wit
ja,
of net te geel.
Mag, ja, waar je ook niet aan ja. mag komen. Je kan niet stellen, weet je wat.
En het zijn vaak ook van die, volgens mij, als ik het een beetje inschat, van die cultureel centra en daar zit dan ook de bibliotheek bij in.
Ja, alles.
En alles zit erbij in en die hebben één zaal die voor alles net niet geschikt is.
Ja, hoor je gewoon spoelen tijdens het spelen. Ja, weet je, dat
dus jullie komen daar aan.
Maar die zitten daar en dat is ook allemaal, weet je, tijdens try-out is dat ook allemaal. Ja. Maar goed, wij komen daar aan en sowieso was gewoon de techniek niet op orde. Nou, dan heb ik al een chagrijnige technicus die tegen mij zegt, dit kan niet, we kunnen niet eens inprikken, weet je, dit kan niet. Oké, Dolby Surround systeem. Nou ja, als je als speler op een podium staat, is dat al de hel. Vervolgens zag ik ook andere artiesten die zeiden, what the fuck, dit. En dan kom je boven en dan is er geen kleedkamer. Oké, nou, ala nog. En toen dacht ik, nou, dat kleek me niet om. Ook prima, ga ik zo het podium op, weet je, een preview. Maar ja, vervolgens wist de presentator ook niet wie er ging beginnen. Dus was het, wie gaat er beginnen? En toen zei ik, ja, ik. Hallo, ik ben Kirsten van Tijn. Ja, dat je dit dus op een gegeven moment nog na 6 jaar tegenkomt. Af en toe dan gaat het wel kriebelen. Dat je denkt,
ja, maar dit is ook wel...
Dit is extreem. Heel deze is knullig. Extreem. Ja. En, maar het allermooiste is nog... Vervolgens dacht ik, oké, fuck it, ik ga. En ik begon met spelen en het ging echt goed. Ik had het publiek bij me, want ik doe het altijd voor die mensen die daar zitten. Ik denk altijd meteen ogen en communiceren. Kijken, spelen, weet je wel. Maakt alle omstandigheden.
Ja.
En mijn technicus dacht ook, zo, die hebt de knop gevonden, weet je wel. Die gaat gewoon rammen. En ineens hoor ik in de zaal, heel laag gebromd, waren voornamelijk wat oudere mannen. Vind ik ook altijd mooi, dat je toch ook altijd een maatschappelijke werkplek bent, gewoon voor een soort opvang. Dat je vaak ook gewoon op plekken speelt, dat er 88-plussers zijn die vermaakt moeten worden. Dat mijn technicus soms ook denkt, daar gaat heel veel energie in zitten. Daar heb ik altijd heel, heel erg mee te doen. Dat is gewoon wel vaak aan de hand. Nou, dat was hier ook zo. En nog net niet incontinent. Nee, ja, heel lief, maar heel lief. Maar deze niet. En ik hoor zo... En ik zo, gaat het? En ik zo, kan iemand met mij communiceren wat hier aan de hand is? Ik zo, wordt er iemand niet goed? Ik probeer het nog op die toon te spelen. Want het gebeurt ook wel eens dat er iemand niet goed wordt. Ik wil altijd lief blijven. Weet je, altijd vanuit liefde reageren. Ik ben geen afhakker. Ik ben geen stand-upper. Ja, je zit aan je tijd. En toen zei ik, oh, maar ik had 15 minuten gekregen en ik weet exact altijd hoe lang dat is. Dus weet je wel, dus ik zei, ik heb dat getimed. Toen zei ik niet op dat moment, maar ik zei, ik zit daar nog lang niet aan. Nee, 10 minuten. Ik zo, nou ja, mij is gecommuniceerd 15 minuten, maar zal ik het dan afronden? Ja, nu. Toen zei ik, oké, fijne middag nog, dank u wel. Toen dacht ik, nu is het klaar, weet je wel. Al die tegenslagen op de hele dag. En de krant zat erbij. Er zat een krant bij. Niet eens. Goed. Van Brabant, weet je, je moet eigenlijk niet gaan zoeken. Ja, je gaat nu toch zoeken. Brabants Dagblad zat er.
Oh, dat
is nog best...
een groot regionaal blad. Ja,
best wel groot. En de volgende dag ging ik op vakantie. En toen kreeg ik allemaal doorgestuurd dat het dus... Kirsten van Tijn weggelopen in theater. En het stond dus in het Brabants Dagblad.
Oh,
en toen had ik het gedaan. En toen dacht ik echt, oh, maar ja, dat is zo lastig. Ik ga me niet verdedigen. Ik ga het ook niet delen, weet je wel. Ik heb helemaal geen zin in een relletje.
Nee.
Maar wat we soms tegenkomen en hoe teringhard je soms moet werken... en dan nog moet zeggen, oh nee hoor, is niet erg, geen kleedkamer. Oh, ik krijg niks te drinken. Oké. Oh, je weet niet wanneer ik moet beginnen. Oké. En nu moet ik ineens nokken en dan nu. En toen dacht ik echt, en toen heeft mijn technicus ook gewoon alles van de techniektafel gegrist wat hij kon pakken. Toen hebben we buiten ingepakt, want ze waren er gewoon helemaal klaar mee. Weet je, dat was gewoon echt nu, dit was de grens. Nou ja, en toen stond het dus ook nog in de krant. Maar ik ben toen wel, dat ze zeiden nu stoppen, weet je wel. Toen dacht ik, je laat me niet eens afronden, dan heb je gewoon geen respect voor artiesten. Dat was wel even weer dat ik dacht, wat de fuck ben ik aan het doen? En dan sta je... S'avonds, we reden door naar een ander theater waar we avondvullend speelden. En dan is het fantastisch geregeld, helemaal aan deze tijd en de liefde. En,
ja.
En zit het vol.
Ik bedoel dat je nou nog van alle dingen die je noemt, dat er eentje niet klopt. Weet je,
omdat jij zegt, waar moet je op de zwarte lijst komen? Nou, dit was meteen de zwarte lijst.
Ja, duidelijk. Nee, maar ik bedoel, weet je, het kan nog gebeuren dat je zegt, oké, het is een preview... Alle kleedkamers zijn in gebruik, dus we hebben er voor jou geen één. Of je moet erin, dat kan. Of een...
Nee, maar je maakt echt alles... dingen mee. Nou ja, dat zal jij ook natuurlijk hebben. En dat zullen heel veel hier voor mij en na mij verteld hebben. Dat je echt denkt, oké, hier wil ik nooit meer komen. Dat gaat gewoon niet. Ook vaak omdat ik een verantwoordelijkheid heb. Bijvoorbeeld naar mijn technicus. We hebben een keer in Friesland gehad. Dat was ook in een soort biljartzaal. En echt een minuut voordat... Wat ook prima is als try-out, hè. En dat is ook altijd heel leuk. Dat ze altijd zeggen dat Joep van het Hek er ook heeft gespeeld. Waarschijnlijk 30, 40 jaar geleden. Maar dat is altijd hun troef. Joep van het Hek heeft hier ook ooit gestaan.
Als ik Joep van het Hek ooit spreek... dan zal ik hem vragen of hij in een biljartzaal in Friesland heeft gestaan.
Nou ja, dat was zo'n zaal dat je denkt... Oh mijn god, hoe kan dit ook weer een theater genoemd worden? Maar Allah. En dat was een minuut voordat we open gingen. En toen waren er dus ook weer hele lieve... oudere technici, vrijwilligers, die nog nooit een lichttafel hebben gezien. En die trokken aan de achterkant alles eruit. Dus die trokken alle stekkers en dingen wat allemaal die hele dag geprogrammeerd was.
Nee.
Hadden ze eruit getrokken omdat ze dachten, ja, we krijgen de lichten niet uit. Of zo, weet ik veel. Maar die hadden dus, en toen was ook gewoon dingen kapot. Oh. Dus toen waren er dingen kapot gesprongen. En dan denk je, ja, dat kan dan op zo'n moment niet. En dan moet ik ook gewoon mijn technicus redden en zeggen, hier kunnen we gewoon niet meer komen, weet je wel. Er waren spullen van haar kapot.
Ja.
Ja, en dat zijn wel zwarte lijstdingen. En in het begin nam ik dat allemaal niet zo dat ik dacht, ja, we komen overal, weet je wel. Maar ja, als je dus 24 bent en het Groninger wint, moet je echt vanaf nul beginnen. Ik denk toch als je een Kamaretten wint of een AKF, dat je toch net iets chiquere zalen begint. Ja. Groningen is wel, nou ja, wat ik dus dacht, Griffioen, Groningen, AKF. Maar AKF, nou ja, Angelique Vinkers was fantastisch dat ze het met me aandurfde met mijn 24. Maar ik heb wel echt alles gezien, weet je wel? Echt de onderkant.
Ja. Nou ja, maar je begint wat heel goed is, op een punt waarop je inderdaad dankbaar bent dat je überhaupt ergens mag spelen.
Ja, en op een gegeven moment
spelen,
denk je, oké, dit gaat niet meer.
Nou ja, je, op zo'n punt kom je.
Maar ik heb dus wel heel veel van dit soort verhalen.
Ja, nou ja.
Daarom zei ik heb een lijstje gemaakt van, oh ja, dit en
kom
dit
maar op,
en dit.
Daar drijft deze hele podcast op.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Ja.
Want tussen neus en lippen door zei je net al dat je vroeg, wordt er iemand onwel? Want dat heb ik ook wel eens gehad.
Ja, ja want dat vind ik dus heel. Maar dat was echt wel in een mooie zaal. En dat was tijdens een cabaret-estafette. Maar ik ben dus zo'n gevoelige muts.
En cabaret-estafette, dan spelen er 3 acts
ja,
op 1 avond.
Ja, 3 acts op een avond.
Een
in een grote zaal is dat.
Ja.
En ik weet even niet meer waar dit was. Dat soms dan loopt het ook gewoon door elkaar. Maar in ieder geval, er werd iemand onwel. En echt flink onwel. Die ging eerst heel heftig spugen. En toen out. En dat kan van alles betekenen. Dus ja, die hele zaal werd meteen ontruimd. En het was het was tijdens Fuad zijn laatste minuut, Fuad Hassen.
Ja.
En daarna mocht ik. Maar er werd dus ambulance en alles. En ik ben dus zo gevoelig gemutst dat ik zelf bijna oud ging van deze hele situatie. Dus ik stond te zweten en bijna flauw te vallen. En met mijn hoofd tussen mijn benen en koud in mijn nek. En ik dacht, ik ga oud. Ik kon die hele situatie niet handelen. En toen was dus uiteindelijk die vrouw weggedragen, alles schoongemaakt. Mensen werden weer binnengezet. En toen was het, hier is Kirsten van Tijn. En die mocht afsluiten. En ik stond te trillen op mijn benen, omdat ik zelf het gevoel had dat ik nog aan het nazweten was van mijn bijna flauwvallen.
Maar was er ook
dat
niet
ging
een,
helemaal
een,
niet.
Een presentator
ja,
om wat te buffelen of zo?
Ja, maar toch, dat is dan 2-3 minuten. En dan ben jij als afsluiter, waarin iedereen net in paniek is weggelopen. En ik kon dat helemaal niet, joh. Ik stond een soort van half vaag, alsof ik dronken was te spelen. Want je moet best wel bijkomen als je bijna flauw valt. Dat is best wel heftig. Maar ik was gewoon zo geschrokken van die situatie. Van het geluid van dat iemand enorm aan het overgeven was. Vervolgens de paniek die er ontstond. Ze is oud. Ambulance erbij en dingen. Weet je wel. Ja, eigenlijk bijna moet je dan zo'n avond stoppen. Want het publiek, merk je, die is ook zo.
Ja.
Je kan ook bijna niks meer zeggen. Elke grap valt niet meer, weet je wel. Niks is meer leuk of zo. Je krijgt die sfeer niet meer terug. Maar sindsdien heb ik wel iedereen die ook maar wegloopt, waarvan ik niet eens weet of hij wegloopt om een slechte voorstelling of weet ik wel iets. Maar ik ga er altijd van uit dat iemand niet goed wordt. Of dat er iets is, weet je wel. Als je dat een keer meemaakt, dan ga je ook niet meer zeggen, vind je niet leuk of zo, als iemand wegloopt, snap je. Gebeurt ook vaak met comedians, dat iemand opstaat en dat er meteen gedacht wordt, diegene haakt af of vindt het slecht. Dat ook dus vaak is van, iemand wordt niet goed.
Ik moet zeggen dat ik zelf ook liever inderdaad check, is alles oké? Okay? Weet je, niet per se word je zodanig ziek dat we een ambulance moeten bellen, maar ook omdat ik niet het gat wil graven met zeggen, vind je het niet leuk? En dat iemand zegt, nee, ik vind inderdaad geen flikker aan. Oh,
doei. Ja.
Dat...
Nee, maar je hoort wel vaak dat daarvan uit wordt gegaan in eerste instantie. En ik ga nu eens ervan uit dat er iets niet helemaal in orde is. Of ja. Heb je hulp nodig? Of weet je wel zo.
Maar ja. Hoe heb je dat half uur nog gevuld toen?
Nou, bizar slecht. Het ging helemaal niet. Dat was verschrikkelijk. Ik was er half bij. Ik was een soort aan het zweven en nog aan het natrillen en shaken en zweten. En dat was de hel. Ik denk niet dat ik daar ooit meer terugkom. Nee, dat was echt heel, heel naar.
Hoe lang is jouw lijst met theaters waar je niet meer terugkomt?
Ja, nee. Nee. Ik bedoel dat ik niet meer terug word gevraagd daar. Oh, omdat het zo slecht ging. Ja. Het ging zo slecht.
Nee, daarom.
Omdat je net ook zei van... het is natuurlijk ook leuk om over die zwarte lijst te hebben. Maar dat er dan wel zoveel moet gebeuren dat ik zeg... Ook dus om mijn technicus bijvoorbeeld te beschermen. Ja. Van dit gaat gewoon niet. Maar dat komt dus ook omdat ik overal gespeeld heb.
Ja.
Wat ook heel leuk is.
Ja, nou ja, het is te gek. Het maakt je alleen maar...
Ja.
Geharder, denk ik, om nu ergens te komen wat misschien suboptimaal is. En te denken, oké, dit kan ik, want ik ben ook...
Ja, je hebt ook theaters die 3 voorstellingen in het jaar boeken. Die heb je ook. En die noemen zich ook theater, maar dat is helemaal geen theater. Maar dat is ook... Ja, dat vind ik ook altijd heel grappig.
Wat is een plek, misschien ging het er hartstikke leuk, maar die het in alles het verste afstond van een theater, zoals je in je hoofd hebt bij het woord theater?
Ik denk dat bejaardentehuis. Bejaardentehuis. Nou, dat was een bejaarde soos. Dus daar kwamen bejaarden elke zondag samen. Dat was ook in mijn allereerste jaar. En ik had toen 2 muzikanten bij me. Hele 2 jonge gasten onder de tatoeages. Gewoon rockers van de rockacademie. En wij kwamen daar aan en er was nog niemand. En uiteindelijk werd de deur voor ons open gedaan. En toen kwamen er busjes aangereden. Met het publiek dus. Die uit de busjes getakeld werden. Met een takelsysteem. En dat was dus het publiek. En dat was dus alleen maar rolstoelen. En dat was dus een bejaarde soos. En... Daar was dus ook letterlijk niks. Dus daar was letterlijk geen podium. Daar was niks. We hadden letterlijk een stopcontact om in te prikken. En dat hebben we toch gedaan. En ik heb echt, weet ik nog, heel hard weer mijn best gedaan. Maar dat doe je dus in je eerste jaar. Ja. Dat je bij alles denkt, oké, dan doen we het wel hier. En toen ineens hoorde ik klink, klink, klonk, klonk. Echt heel veel geluid van kopjes. En toen zei ik, wat gebeurt daar? Het is pauze! En toen besloot die vrouw dus gewoon... Het is nu pauze! En dat was gewoon ineens uit het niets. Gewoon na 3 kwartier had ze gewoon waarschijnlijk een kookwekker gezet. Het is pauze! Dus het was gewoon ineens klink, klank, klonk. Nou, en toen liep ik naar achter, naar mijn kleedkamer. En toen dacht ik, wat stinkt het hier? Wat stinkt het hier? Maar dat waren dus allemaal incontinente luiers. Die zaal aan de achterkant, die meurde zo erg. Nou, dat was echt wel, denk ik, het ergste optreden ooit. Je kan hier echt 1 uur mee vullen. Nee, 2 uur mee vullen met mij. Nee, dat was echt het ergste ooit. En vooral die 2 stoere gasten naast me, die dus echt zoiets hadden van... Ja, als wij met jou op tour gaan en dit soort plekken, dan gaan we niet mee. Weet je wel, dit is echt te kut.
Daar zit je niet voor op de rockacademie.
Nee, maar... Echt, en toen werd letterlijk iedereen aan het eind weer dus ingetakeld. Gewoon met een rolstoel en al die busjes weer in. Het was echt een bejaardensoos. En zij hadden af en toe een klarinet optreden of een piano optreden. Maar hoe ze mij daar in godsnaam neer hadden gezet, geen idee. Maar ik stond er. En ik was geboekt.
Hoe was het om te spelen daar?
Verschrikkelijk, dat weet ik nog. Ze vielen in slaap gewoon zelfs. Het was serieus? Echt, ja, maar het was ook echt zo dat de geur op een gegeven moment over ons heen viel. Ja, dat heb je ook vaak als je wel gewoon zo'n afdeling oploopt in een bejaardentehuis.
Ja.
En dat is echt niet respectloos, maar het was gewoon echt 90, 80 plus. Maar dat was het allerleukste. Er was een stel, volgens mij hadden ze zelfs hun kinderen mee, die nog steeds elk jaar komen kijken. Die hebben mij daar toen voor het eerst gezien.
Oh,
en die dachten
dat
toen,
is wel weer mooi.
Jezus, dat zij hier staat en die komen nog altijd elke keer kijken. En dat vind ik wel heel bijzonder. Want die hebben toen gewoon in een suffertje gezien, oh, zij speelt daar. Of ik had het zelfs volgens mij op mijn speellijst staan. Ja, het stond gewoon in mijn speellijst.
Ja.
En er waren volgens mij 50, 90-plussers die dus echt daar elk weekend zaten. En dan één stel met kinderen of zo die echt dachten, wat de fuck is dit? En ook, die hebben het nog altijd ook over die geur, want die zaten daartussen. En dat is wel, ja, dat ze op een gegeven moment zei, het is pauze. En dat we gewoon af moesten lopen van, oké, dit is besloten. Dat was wel echt weer heel bijzonder.
Oh, wat...
Zwarte lijst. Nee, ja. Maar ervaring voor het leven. Nee, ja, heel grappig.
Wat bizar.
Ja. En oh ja, ik moet nog, doordat ik nu zeg 80, 90 plussers. En ooit in theater kwamen we aan. En toen deden we de deur open. En toen stond mijn... Dat was het gevoel van een crematorium. Hoe het gebouw er al uitzag. Was echt... En de deur ging open en het was donker binnen. En het tafeltje waar we tegenaan liepen... stond mijn flyer ingelijst in een gouden lijst. Met een kaars ervoor. En toen dacht ik echt... Nou, ik ben zojuist gestorven. Hoe dat eruit zag.
Ja.
Dat was zo eng. Het was gewoon echt... Volgens mij lachten we al van... Nou, dit lijkt wel een crematorium, dit gebouw. En mijn gewoon die foto te zien in een gouden lijst... met een gele kaars of zo ervoor. Met een tafellakentje was gewoon echt... Oké, dit wordt weer wat.
Ik blijf me verbazen. De dingen die sommige...
Ja.
Mensen ongetwijfeld met de beste bedoelingen verzinnen, maar...
Ja. Ja, want waarschijnlijk was het dus vanuit liefde om dus een gouden lijst, om mij in een gouden lijst te zetten met een kaars ervoor.
Ja, daar heeft iemand gedacht, dat ziet er hartstikke mooi uit, want het is anders is het maar een flyer en nu zit er een mooi lijstje om met een kaarsje erbij, gezellig. Ja.
Maar ik was echt dood. Gewoon, tenminste, ik dacht, ik kom nu op mijn eigen uitvaart aan.
Oh, wauw.
Ja, en de avond was ook een uitvaart, weet ik nog. Het was niet zo'n succes. Successen bespreken we niet, hè? Toch in deze podcast?
Nee. Dan moeten mensen gewoon gaan kijken en zien dat je echt wel gewoon een leuke, succesvolle carrière hebt.
Dat is heel leuk.
Maar je hebt een lijstje met dingen waarvan je zei...
Ik ben er dus nu al een aantal van aan het opnemen.
Ja, nee, hartstikke goed.
Maar gewoon die waarvan ik dacht, oh ja, dat hier, crematorium, staat dus bovenaan. Oh ja, dat was ook heel erg. Weert. In Weert is best wel een grote schouwburg. Mocht ik voor het eerst staan. Toen was meer dan de helft CKV'ers. En die namen het over.
Dus de culturele en kunstzinnige vorming, jongeren...
12, 13, 14 jaar.
Ja, en die moeten eigenlijk verplicht vanuit
die
school
moeten verplicht
een aantal voorstellingen
vaak
kijken.
Met docenten komen kijken.
Ja.
Hier zaten geen docenten bij. Waren gewoon 75... het waren er heel veel. In ieder geval. En meer dan het normale publiek wat een kaart gekocht had. Dus ze namen het over. In het begin waren zij gewoon de hele tijd opmerking aan het maken. En dan kon ik wel een paar keer zeggen... Sht, sht, sht. En op een gegeven moment ging mijn gitarist zich er ook mee benoeien. Die zei af en toe, hey, weet je wel, zo van achter van kappen nou. Maar op een gegeven moment begonnen ze dus uit te boeien en te jouwen. En ik kreeg ze niet stil. En op een gegeven moment ook hele nare gebaren. Dus befgebaren en middelvingers. En ik kon dat dus niet meer managen. Dus het was aan de ene kant een minder dan die 75 CKV'ers. Ja. En aan de andere kant was ik een juf aan het spelen die zei nokken. En op een gegeven moment begon er ook eentje heel hard te gillen. Maar toen zei ik, en nou is het klaar. Die had dus een bloedneus. Dus toen was ik dus ook weer de gebeten hond. Omdat zij natuurlijk al een uur mijn voorstelling aan het verkloten waren. En dat ik de hele dag, Theo Maassen was al 10 keer afgelopen. Theo Maassen was al 20 keer afgelopen. Theo Maassen, die had al lang, weet je wel. En dat ik dacht, weer aan die eigenwaarde. Hoe lang ga ik door? Hoe lang ga ik door? En mijn knieën begonnen steeds meer te knikken. Maar dat was echt een nachtmerrie. Daar heb ik ook wel echt wakker van gelegen. En super lief, de volgende dag belde de directrice en die zei dat dat nooit mogen gebeuren. En normaal hebben dus, wist ik niet. Volgens mij heb ik toen ook een paar cabaretiers gebeld van, hoe doe jij dit? Nooit meer dan 10% van de verkochte kaarten is CKV. Nou, ik had nog nooit van die regel gehoord. En ik had het daar nooit met mijn impresariaat over gehad. Maar dit was dus blijkbaar helemaal fout gegaan. Dit was... allemaal niet gecommuniceerd. Vanuit theater niet. Waarschijnlijk ook vanuit de scholen niet. Dat die ineens allemaal kwamen. En ik wist het ook niet. Dus ik kwam op en ik zag ineens... allemaal 12, 13-jarigen zitten. En dat dan overgenomen wordt. Dat je dus weggeboet wordt. Oh, dat was echt, jongen. Ik liep jankend af. Ja. Ik heb echt staan janken in de kleedkamer. Maar de volgende dag werd er een hele grote bos bloemen vanuit het theater dat dit nooit had mogen gebeuren. En dat ze zich kapot schaamden. En
Hoe heb je die show afgemaakt?
Ik heb hem wel afgemaakt, ja. En dat had ik nooit moeten doen. Ik heb op een gegeven moment, want dat is ook nog heel bizar. Er was dus een vrouw helemaal links en rechts was best wel een grote zaal. Daar was die hele club bezig en die had het niet eens door. Dus op een gegeven moment was ik ook tegen hun aan het praten van jongens, of jullie gaan nu gewoon weg. En dan haal je maar van mijn site af alle info of ik stuur jullie iets toe, ook dikke prima. Maar ga gewoon naar huis.
Ja, want ze moeten altijd een samenvatting inleveren.
Ze moeten een samenvatting inleveren. En weet je wel, je hebt je kaartje. Zeg gewoon dat je geweest bent. Weet je wel, ga gewoon. En toen op een gegeven moment zei die vrouw links, ik heb er geen last van hoor. Toen was ik, weet je wat is.
Wat heel lief is, in principe.
Ja, maar voor mij niet. Nee. Want het was natuurlijk weer een, of tenminste weer, het was een moment van, ik kreeg het niet bij elkaar, weet je. Ik kon het niet handelen.
En op zo'n moment zelf, wat raakt jou dan meer? Het feit dat jij het niet in de hand hebt en niet kan beheersen? Of het feit dat er zo'n groep gewoon zo schaamteloos zit te verkloten?
Ja, schaamteloos. Ja, dat. En je kan het, niemand had het kunnen beheersen. Je kan niet.
Nee.
Als in, dat zie je, dat ze gewoon, ze waren zo brutaal. Ze hadden zo'n grote bek. Als ik zeg, van die Bef-achtige, gewoon vieze gebaren zaten te maken. En dat Leon ook op een gegeven moment volgens mij het zelfs tegen mij zei, we gaan. Weet je, dit kan niet. Want ik het was gewoon.
En Leon is je gitarist.
Gitarist, ja. Daar heb ik 5 jaar mee getoerd. En het was gewoon, mijn eigen waarde ging, was gewoon, zat al ver onder de grond. En ik ging maar door. Achteraf bleken ze ook, ik liep dus huilend af, mijn decor in te zijn gestormd en dingen gepakt te hebben. Dus mijn technicus moest ook nog daarop afrennen om te zeggen, blijf er af. Maar het was zo niet opgevoed. Er zaten geen docenten bij en het was, ik heb ook een paar keer hulp naar de coulissen geroepen vanuit het theater. Maar er waren ook niet genoeg mensen om dus die club te beheersen. Ja, het was gewoon net als in een discotheek en er ontploft iets wat je niet met één man beveiliging aan kan. Ik kon het niet aan. En dat was, maar ik heb daar echt nog een paar keer nachtmerries over gehad. Echt, dat is echt, zo lang heeft dat nog mij achtervolgd. Want ik heb ooit van iemand, maar heeft Pieter Jouke dat zelfs tegen mij gezegd, dat je tot 11 uur de volgende ochtend last mag hebben van iets. Dat vind ik een hele goeie.
Leuk, ik weet hoe Pieter Jouke hier aankomt. Hier heb ik het namelijk met Pieter Jouke wel eens over gehad.
Oh.
En het is de Sarah Millican regel.
Ja, dat is hem. Ja.
Sarah Millican, ja. Een hele grote, hele goede Britse comedienne. En die heeft inderdaad de Sarah Millican, de 11 o'clock rule.
Ja.
En je mag je tot 11 uur de volgende ochtend ofwel geweldig voelen omdat je heel goed hebt gespeeld, maar om 11 uur... je moet de knop om en weer alle focus op de volgende voorstelling.
Ja.
Of tot 11 uur de volgende ochtend balen dat het slecht gegaan
is.
Dan
is het klaar.
En ook dan is het klaar, het is gebeurd, jammer dan.
Ja,
en
maar dat komt bij deze niet. Ik was zo gesloopt en ik was zo verdrietig en ook boos. En mijn eigen waarde was zo weer naar nul, weet je. Dat ik echt dacht, hoe dan? En dit kan je dus overkomen. En dan ben je dus een soort van aan het vechten. Want ik was echt aan het boksen, maar met al mijn man en kracht. En ik verloor keihard. Ja, dat is zo heftig om te voelen. En helemaal van 12, 13-jarigen die alleen maar boe roepen. En stond ik weer een kwetsbaar liedje te zingen. Weet je, ik heb natuurlijk ook best wel kwetsbare voorstellingen. Ja. En mooie liedjes tussendoor. En daar waren ze gewoon doorheen aan het schreeuwen en aan het boeien. En achteraf denk ik, oh mens, je had gewoon na 10 minuten al weg moeten lopen. Had het theater het maar op laten lossen.
Want hoeveel ruimte heb jij, zeg maar, binnen je voorstelling om in te grijpen als er in die zin iets gebeurt in de zaal? Niet zo extreem als 50% CKV is, maar er zal ongetwijfeld de afgelopen 6 jaar wel vaker iemand in de zaal hebben gezeten.
Ja, ik heb daar altijd heel veel ruimte voor. En ik doe dat ook graag. Weet je, ik ga graag het gesprek aan. En ik heb altijd heel veel contact met mijn publiek. Wat ik heel leuk vind. Dus ik kan vaak gewoon een gesprek beginnen en dan hop weer doorgaan. Alleen, nou, hier werd ik gewoon zo vaak uitgetrokken. En zo op zo'n respectloze manier dat het gewoon niet meer ging.
Ja.
En dat eigenlijk niemand wist. Want ook, ik liep huilend af en ik weet nog dat de huistechnicus ook echt zo stond van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En die wist ook helemaal niet, weet je wel, ze wisten eigenlijk niet wat ze nog tegen me moesten zeggen qua dat ze het ook gewoon verschrikkelijk vonden en zich zonder op te vreten in die coulisses van dat wij dit haar aandoen. Dat dit gebeurt, snap je?
Ja.
Ja, dat is echt een beetje horror, nachtmerrie. Ja.
Een beetje, joh.
Een beetje, joh, heel erg, ja. Raap jezelf weer bij elkaar.
Zijn er andere shows die erbij zijn waarvan je... waar je echt zo bij elkaar hebt moeten rapen achteraf?
Nou, dit is wel echt het hoofdvoorbeeld. Maar ja, ik heb me wel vaker bij elkaar moeten rapen. Ja, dat is volgens mij iets wat in dit vak ook gebeurt. Je hebt fantastische avonden en dan heb je ook avonden dat je echt denkt... waarom doe ik dit? Waarvoor doe ik dit? Voor wie doe ik dit? En dat je aan stukken ligt. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Ik zit even te denken... Ik had ook dat was vorig jaar in een zaal gespeeld. En dat was ook weer met allemaal vrijwilligers. En daar werd heel respectloos ook weer met me omgegaan. Als in een beetje vrouwen disrespect. Vind ik ook altijd een cabaretière. Die hoor ik ook gewoon nog te vaak. Blech, vind ik vreselijk. En ik ga er ook helemaal niet meer de discussie over aan. En denk ik, oké, weet je wel... Ja, ik ben 1,80. Vaak zijn die mannetjes 1,65. Weet je, ik kijk er wel overheen. Ja, dan denk ik, ik heb helemaal geen zin om met jou deze discussie aan te gaan. Maar vorig jaar had ik een voorstelling waar op een gegeven moment ook... het ging over, ik had heel veel glitters aan. En uiteindelijk stond ik glitterloos op dat podium. En ik had ook een glittertop. En die ging op een gegeven moment ook uit. En er zat gewoon nog van alles overheen. Maar ik kwam nadat ik mijn publiek had gesproken terug. En toen stonden ze met mijn BH dus over te gooien. Die vrijwilligers.
Serieus?
En toen dacht ik ook wel weer, oh ja, dit is het soms ook gewoon, weet je wel? En dan moet je die dus afgrissen en zeggen, serieus, tegen die mannen dus. Is dit, ja, vonden jullie dit grappig? En dan lopen je dus weer als vrouw en denk je...
Volwassen hering. Vrijwilligers. Ja. Als dat nog de 12, 13-jarige pubers zijn die toch al de hele show om zeep helpen.
Ja. Ja, en dan moet ik mezelf ook wel weer op de terugweg dat je denkt, oh mijn god. Weet je wel, gewoon wat er dan weer gebeurt. En dan... over serieus genomen worden, weet je wel? Dat zijn wel de momenten dat je je even weer bij elkaar moet rapen of zo.
Ja.
Je denkt, oh ja, ook dit stook. Soms bijzonder, hè?
Ongelooflijk.
Ik denk dat je misschien soms ook wel, maar hoe kut ik dat ook vind om te zeggen... als vrouw gewoon andere dingen meemaakt of zo. Dus ja, zoiets als dit, dat ze dan overstaan te gooien met je topje.
Ja,
en dan,
nou ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Al had ik de vraag nog niet geformuleerd in mijn hoofd. Maar dat zijn inderdaad dingen die zullen mij of een andere mannelijke cabaretier nooit overkomen. Nee. Of dus zo'n aankondiging zoals je in het begin zei.
Ja.
Ik heb nog nooit een presentator, of het nou een zaaleigenaar is of een comedian, horen zeggen, de volgende comedian is een hele knappe gast, maar hij heeft wel inhoud. Dat zal alleen bij vrouwen denkt iemand dat relevant is, omdat erbij...
Ja, het is dan ook een man die je dan dus aankondigt met die tekst. En dan probeer er de hele tijd boven te staan. Weet je wel, gewoon als in... dus wel dat ik dan oploop en zeg, wat bedoel je hiermee? En dan dat hij dus vervolgens het liefst weg wil zakken. Maar... Ja, hoe zeg je? Het heeft... Dus dat ik er nu dan over kan praten, dat is dan fijn. Of dat je denkt van, oh ja, die verhalen moeten gedeeld blijven worden. En soms dan helpt het me ook om bijvoorbeeld een week later te zeggen, we waren vorige week daar en daar. En heel veel mensen denken dan dat verzonnen is. Maar om dat dan weer erin te stoppen, weet je wel. Ook een soort opvoeding van, zo doe je het dus absoluut niet.
Ja.
En ik heb toen ook nog wel over dat mijn BH rondgegooid werd. Dat gewoon tegen mijn impresariaat gezegd van, joh, weet je wel, misschien, wat vinden jullie hiervan? Moeten we hier melding van maken van, dit doe je niet. Dit is respectloos, zo ga je niet met iemand om, nee. Weet je wel. Dat je toch, ja, dat het feminisme wat heel veel irritant vinden, dat je toch denkt, ja, maar het zit hier wel dus in. Weet je, dat gebeurt nog steeds. En het is, ja...
Nog... Sowieso zit dat erbij, maar los van het feit dat het je BH is het ook gewoon een onderdeel van je decor en van je
spullen. Ja.
Dus daar ga je gewoon normaal mee om.
Ja.
Ongeacht wat voor kledingstuk het is, daar ga je niet meest aan overgooien.
Nee, maar een BH is natuurlijk wel weer het andere uiterste als je daar
uiteraard, maar
een paar oudere vrijwilligers mee ziet gooien. Ja. Dat je denkt, serieus, is dit aan de hand. Ja, maar goed, het is...
Die denken, dit was de beste voorstelling van het jaar, want we hebben een BH in onze handen gehad.
Ongelooflijk. Ik vind het bijna treurig wat ik nu allemaal zit te vertellen, joh. Echt, ik denk ook, waarom vertel ik dit? Maar aan de andere kant, wat ik ook... Ja, het is ook... Dit gebeurt dus. Dat maakt het zo dat je denkt... Ja, laat het maar vertellen, want dan weet... de mensen dat dit soort dingen dus gebeuren.
Ja, en
nog steeds.
Hoe dat jammer mensen ook denken, oh dat is, ja, als je het zo vertelt, is het inderdaad eigenlijk best wel bizar dat we dat normaal vinden.
Ja, want zij hadden natuurlijk gewoon totaal niet, zij moesten erom lachen dat ik het afpakte en zei van, doe even normaal, weet je wel, die doe je niet.
Nee.
Weet je wel, dat zien zij niet, maar dat is natuurlijk nu in alles wat er in de wereld gebeurt, een discussie, dat de ene dat doorheeft of voelt of ziet, of dat de mij dat dus, nou niet pijn, maar dat ik het respectloos vond en dat het voor hun heel grappig was.
Ja.
Dus dat, mooie dingen. Ooit maak ik gewoon één voorstelling over dit alles, wat ik nu allemaal noem.
Is er één plek of waar de show slecht geregeld was, of de omstandigheden slecht waren, of de vrijwilligers respectloos, waar je... En normaal vraag ik wel eens waar je naar terug zou willen gaan om die show over te doen. Maar misschien meer waarvan je de mensen mee zou willen nemen naar gewoon een zaal waar alles goed geregeld is. Om te zeggen, kom eens even kijken wat ik kan doen als ik gewoon kan spelen zoals ik...
Ja, nou ja, en ook bijvoorbeeld waar ik het had over die preview. En preview betekent dat je daar dus nog avondvullend komt. Dus daar ga ik nog, als het goed is, avondvullend naartoe. En dan, ook al heeft het in de krant gestaan, ook al was het zo kut, dat er dus altijd manier is voor verbeteren. En dat ik dus zowel vanuit mij als mijn technicus een brief heb gestuurd. En helemaal niet op de diva van maar dat bijvoorbeeld een Dolby Surround systeem als kleinkunstenaar of als je zingt niet kan. Maar dat je dus wel altijd weer probeert voor verbetering, snap je? Ja. Dus niet de deur dicht smijten. Maar het is ook wel heel knap als je in deze tijd denkt, we gaan een theater beginnen. En als je dus geen idee hebt, nou ja, succes. Maar dat je dan dus wel weer bedenkt van, oké, hoe kan het wel? En wat hebben wij nodig? En wat zou er eventueel ingehuurd moeten worden? En ala, dan kleed ik me wel om in die wc. Maar dat ik, ja, hoe zeg je dat? Dat ik altijd wel het gesprek aan wil gaan. Of dat ik nooit de deur dicht smijt of zeg geen contact of zo. Dus ik zit ook te denken waar ik dan...
Behalve als ze op de zwarte lijst staan.
Ja, nou ja, dan... Het, hoe zeg je dat? Dat is meer dan zo'n weet je wel, zo'n theater wat dan dus begint of zo. Dat je denkt, oké, laten we nog in gesprek gaan of kijken wat er wel kan. Ja, en die oudjes, die zijn toch allemaal al dood. Ja, die zijn nu 5 jaar later echt allemaal gestorven. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Van hoe oud die toen al waren en incontinent. Nee, ik zit even te denken. Ja, dus zoiets als wat we dan laatst gedaan hebben vanuit zowel de techniek als mij een brief sturen met wat er verbeterd kan worden. Dus wel altijd de helpende hand. Of altijd wel willen of zo. En wat we dan nodig zouden hebben. Weet je wel, dat op die manier. Maar ik heb nooit mensen uitgenodigd van kom maar eens kijken hoe het wel kan. Kom maar eens naar de Kleine Comedie. Daar ga ik in première. Ga maar eens kijken hoe het daar geregeld is. En hoe goed het plus daar zit. Ja, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Maar je bedoel dat je het zou willen.
Ja. Want stel je gaat de première in de Kleine Comedie. En die zeggen, nou weet je wat. We hebben 5 stoelen. En dan mag je gewoon mensen van 1 theater laten komen. Om even te laten zien... Wat Kirsten van Tijn kan.
Maar je wil nu ook echt theaters horen.
Nee, dat hoeft niet. Die wil ik wel horen, maar dat straks.
Ja. Na afloop.
Ja, nee, misschien stel ik de vraag ook verkeerd. Zijn we belangrijke shows of dingen vergeten?
Nou, ik denk die dat ik echt wel ook gewoon... Ik had een paar dingen opgeschreven al, maar door te vertellen kwam ik weer... Oh ja, op die. En... Weet je, ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer op Vlieland gespeeld. En daar was niks, echt niks, een duinpan. En er zaten 100 mensen op een handdoekje in een duimpan. En dat was de meest fantastische voorstelling ooit.
Is dat de duimpan bij camping Stortemelk?
Nee, niet die duimpan. Oh, okay.
Dat is de duimpan waar Martijn Cardol ook over had verteld.
Het is een andere duimpan. Het is vanuit
het theatertje. Van de duimpannen.
Ja, heel veel duimpannen. Maar het theatertje op Vlieland, dat is van Bojan.
Ja.
En die zei tegen mij van, er kan nu niks. Er was toen nog, weet je, dat was echt dat alles op slot zat. Maar hij zei, we hebben een duimpan. Kom je gewoon je verhaal vertellen? En toen dacht ik, nou, als voorlees try-out. Maar omdat ik al wel toch wel wat meer had kunnen spelen, omdat dat er toch weer ruimte voor was, kende ik dat verhaal uit mijn voorstelling die ik nu speel al uit mijn hoofd. En heb ik gewoon dat verhaal in mijn klof, nou tenminste ook niet in een pakkie of zo, gewoon in een duimpan voor 100 mensen die van allerlei kanten aankwamen lopen. Mijn vriend zat erbij met de hond en heb ik dat gewoon gedaan. En dat was een magische avond. Dus ik bedoel maar ook, toen had ik ook geen kleding, er was er niks, weet je wel. Er waren 2 bouwlampen die hij in zijn auto aan had gezet, weet je wel. En dan is de magie er en dan is het fantastisch en zijn mensen helemaal lyrisch. Dus wat dat, weet je wel, dat is er ook. Dus ja. Dat er met heel weinig dingen kunnen. En ja, dat we dus niet altijd een kleine komedie nodig hebben. Maar dat je er wel naartoe werkt.
Precies.
Dat daar echt die première komt, hoop ik, deze tijd.
Zou mooi zijn. Dankjewel.
Graag gedaan. Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!